Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hira.
En mijn naam is Andreas Vos.
En Andreas, het is weer wauw dit jaar, de World Antimicrobial Resistant Awareness Week.
Ja, dat is echt wauw, maar wat ik veel wauwer vind dan deze Awareness Week, die uit een keer, dacht ik, van de ECDC als Awareness Dag begon op 18 november. En dat hebben die mensen van de WHO gewoon gestolen. Maar goed, wat ik veel belangrijker vind, we hebben de man in huis, of on the line, of hoe je dat ook wil zeggen, voor het onderwerp. En misschien is wel even leuk om zichzelf voor te stellen, maar wie is Jeroen Schouten?
Nou, goede avond allebei. Ik ben inderdaad Jeroen Schouten. Jeroen Schouten is een internist en intensivist die werkt in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. En die eigenlijk al bijna 20 jaar of meer dan 20 jaar bezig is met het onderwerp antimicrobial stewardship. En dat doe ik eigenlijk in alle facetten van mijn werk. In mijn dagelijkse werk als onderdeel van het A-team in mijn ziekenhuis. Maar ook in onderwijs. Daar hebben we zeker straks nog even tijd om over te spreken, denk ik. En in onderzoek. Dus ik begeleid 6 promovendi allemaal op onderzoeken die te maken hebben met antimicrobial stewardship.
Jeroen, mag ik dan meteen de eerste vraag stellen?
Natuurlijk.
Waarom ben je geen arts, microbioloog of internist-infectioloog?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is een vraag die ik ook heel vaak krijg. Want ik ben internist geworden. En toen zou ik altijd infectioloog worden bij toenmalig Jos van der Meer. Dat was toen de hoogleraar infectieziekte. Maar toen deed ik poli-interne geneeskunde en poli-infectieziekte. En toen dacht ik, oh mijn god, dit is helemaal niks voor mij. Chronische HIV-zorg, dat was net zoals chronische vermoeidheidszorg. Ik vond dat helemaal niks. Toen kwam ik in aanraking met iemand die jullie misschien ook wel kennen. Hans van der Hoeven. En Hans van der Hoeven is een ondertussen met emeritaat, maar is een enorm invloedrijk intensiviste en een enorme inspirator en ook heel erg gesteerd in infectieziekte. En toen kwam ik achter dat IC eigenlijk 80% infectieziekte is. En toen dacht ik, dit is het. Ik heb en de actie en de fun van de stewardship. Dus daarom ben ik gebleven binnen dat specialisme. Dat klopt.
Ja, het zou ook heel erg jammer geweest zijn als niet. Wel, ik heb heel veel naast Jeroen op de IC van het CWZ ook nog gezeten. En dat zou heel erg jammer voor de patiënten geweest zijn als hij er niet was geweest. Dus, maar dan kwam de wissel terug richting Radboud, zou ik zeggen. Ben je nog intensivist?
Ja, ik ben zeker intensivist. Ik ben ook gewoon nog 4 dagen per week klinisch. Dus ik doe formeel 1 tot 1,5 dag per week ben ik bezig met onderzoek en onderwijs. En de rest ben ik gewoon klinisch intensivist. Moet ik wel zeggen dat het Radboud, dat is het voordeel om in zo'n academisch centrum te werken, is dat je dan ook wel een beetje je kunt beperken tot een bepaald specialisme. En ik heb me natuurlijk dan wel geïnteresseerd en gespecialiseerd in ingewikkelde infectieziekten op de IC en antibiotica-beleid op de IC. Dus ik ben ook voor die delen vooral verantwoordelijk. En daar neem ik ook de regionale taken in op en verwijzingen en dergelijke ben ik dan veel mee bezig. Dus dat is erg leuk. En ik denk in vergelijking met mijn periode in een perifere ziekenhuis, want ik werkte hiervoor dus inderdaad met Andreas in die tijd, toen jij er ook werkte, hè, in het CWZ, heel veel samen, kan ik meer bezig zijn met mijn hobby, omdat zo'n academisch ziekenhuis ook gewoon de ruimte biedt voor onderwijs en onderzoek. En dat is toch soms moeilijk voor elkaar te krijgen in een perifere ziekenhuis zoals CWZ was.
Nou, dan komt nu de belangrijke vraag. Wat is nu eigenlijk antimicrobial stewardship?
Oké, er zijn ontzettend veel definities van antimicrobial stewardship. En het grappige is eigenlijk dat die definities gaan eigenlijk al terug naar de jaren 90, begin de jaren 90. De Amerikanen zijn er eigenlijk mee begonnen. En die hebben het aanvankelijk heel erg gedefinieerd als nou ja, goed gebruik van antibiotica. Dus geef je een antibioticum op het juiste tijdstip, in de juiste dosering, voor de juiste indicatie, de juiste duur, et cetera, et cetera. Dus echt, hoe moet je antibiotica op de juiste manier gebruiken? En wat je ziet, dat in de loop van de tijd dat stewardship meer dan een activiteit die dokters moeten uitvoeren in ziekenhuizen of ook buiten ziekenhuizen, maar iedereen die antibiotica voorschrijft zou moeten nastreven, dat stewardship meer wordt en namelijk ook wordt ingebed in wat we dan stewardship programma's noemen, waarbij groepen in ziekenhuizen de verantwoordelijkheid krijgen om antibiotica beleid te bewaken. Hè? Dus ervoor te zorgen dat andere dokters niet te veel breed spectrum antibiotica voorschrijven, niet te veel onnodig antibiotica voorschrijven. En toen werd stewardship meer iets van een systeemactiviteit. Iets wat in ziekenhuizen geïmplementeerd moest worden. En uiteindelijk, en dat is denk ik de definitie van de vele definities die er zijn, die mij het meest bevalt, is de definitie van het meten en het verbeteren. Dus stewardship is een activiteit waarbij je de kwaliteit van antibiotica beleid meet en gaat verbeteren. En dat doe je eigenlijk in de directe context, want als ik een infectioloog ben of een microbioloog, dan ben ik eigenlijk dagelijks bezig met stewardship, want ik reageer op een bloedkweek en dan zeg ik, nou ja, dan bel ik deze persoon op. Je moet nu dat antibioticum zo en zo geven en in die dosering en zo lang. Tegelijkertijd wil je ook structureel dingen verbeteren in ziekenhuizen. Dus als jij ziet dat een bepaalde groep van dokters in jouw ziekenhuis zich niet goed houdt aan de richtlijnen of altijd stevast te lang antibiotica doorgeeft na een operatie bijvoorbeeld, dan is dat een groep waar je graag wil interesseren en je wil afvragen van hoe kan ik dat als groep nou beter maken? En dat is dus ook stewardship. Dus stewardship is niet alleen maar gewoon het juiste doen, maar ook verbeteringen induceren. En dan zit je heel erg ook in het gebied van gedragsverandering. En dat is eigenlijk de definitie waar we in Nijmegen heel erg mee begonnen zijn. Al 20 jaar geleden. Geleidelijk stewardship steeds meer zien als, het is niet alleen maar het voorschrijven zelf, maar ook hoe zorg je ervoor dat je die persoon zo kunt beïnvloeden dat hij ook daadwerkelijk goed gaat voorschrijven. Dus dat is het hele palet van stewardship. En dan zijn er nog 20 andere definities, maar daar zou ik je niet mee lastigvallen.
En dan zeggen ze altijd dat de medische specialist een eigenzinnige species is, heel moeilijk te beïnvloeden. Maar ik heb eigenlijk het gevoel dat Nederland het in deze en onze collega's heel erg goed doen.
Ja, dat is correct. Ze zeggen wel eens dat specialisten eigenlijk de most resistant organism in the world zijn. Hè? Dus dat is in plaats van de micro-organismen zelf. Hè? Maar ik denk dat je gelijk hebt, Andreas. In Nederland hebben wij bijna een medische cultuur die niet alleen op het gebied van antibiotica, maar ook op het gebied van allerlei andere geneesmiddelen heel terughoudend is. Het is, en de beste voorbeeld daarvan zijn onze huisartsen. Hè? Want laten we even niet vergeten dat 80-90% van alles antibiotica worden voorgeschreven in de huisartspraktijk en niet bij de specialisten in het ziekenhuis. En die huisartsen hebben eigenlijk van huis uit een soort restrictieve aanpak bij patiënten. Dus die gaan niet direct zeggen, u heeft koorts, dus u krijgt een antibioticum. We weten allemaal dat het heel anders is in andere landen. En er zijn hele leuke studies van overigens een microbioloog uit Malta, die alles heeft gekeken naar de invloed van culturen op voorschrijfgedrag. En daar zie je dat culturen die zoals wij een beetje, die het wel goed vinden en die zeggen van, als het slechter is, dan kom je wel weer terug naar mij als huisarts en dan kan ik altijd nog antibiotica geven. Hè? Dus dat noemen we uncertainty avoidant countries. Die hebben daar heel veel last van. Die willen dat juist niet. En wij zijn een land waar we eigenlijk zeggen, liever geen antibiotica. Als het niet per se hoeft, wil ik ook geen paracetamol. Prima. Hè? En die cultuur die heeft er denk ik enorm bij bijgedragen. Wij in Nederland, dat wij weinig antibiotica voorschrijven. Want daar zijn we inderdaad koploper in de wereld in. Dat klopt.
Hey, maar valt er qua antibiotic stewardship dan een hoop te winnen bij de huisartsen? Of zeg je van, we kunnen ons beter richten op de ziekenhuizen dan op de huisartsen? Want die doen het eigenlijk al heel erg goed.
Nou, er valt overal wat te winnen. Ik ben vooral bezig zelf met stewardship in de ziekenhuizen en dan met name ook nog vooral ook op de IC's, maar ook wel daarbuiten. Ik denk dat er bij huisartsen ook iets te winnen valt. Er is nog altijd voorschrijfgedrag, hè, in die zin het voorschrijven van antibiotica voor voor bacteriën zonder klachten, ik noem maar wat. Hè. Dus er zijn heel veel indicaties nog waar misschien antibiotica veel te makkelijk worden voorgeschreven. Maar het valt mij wel op dat als je die data vergelijkt tussen Nederlandse huisartsen en andere huisartsen, dat wij echt een goed voorbeeld zijn. En dat als je kijkt naar voorschrijfgedrag in ziekenhuizen, dat is interessant genoeg. Dat is wel verschillend in het type middelen dat we voorschrijven. Maar qua volumes schrijven wij ook best wel veel antibiotica voor in ziekenhuizen. Eigenlijk best vergelijkbaar met een heel aantal andere landen in Europa. Dus ik denk dat we op alle gebieden te winnen hebben. Ik denk ook vooral dat we te winnen hebben in verpleeghuizen. Hè. Dus dat is ook een sector waar nog veel te winnen is. Ik denk dat we heel veel te winnen hebben in de veterinaire sector, maar dat valt dan formeel niet onder stewardship, maar het is eigenlijk ook een soort van stewardship. Hè? Dus dat hele One Health idee van antibiotica in de samenleving is niet alleen maar in mensen, maar ook in dieren en ook in de natuur. Daar valt nog wel heel veel te winnen ondertussen.
Ja, denk je, we hebben in Nederland die Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, kort SWAP. Ja, voor mij dacht ik altijd het feit dat we zo'n goede boekje hebben waarin staat welke antibiotica voor welke indicatie, dat het een van de belangrijkste bouwstenen is in deze, die ook goed gebruikt wordt.
Ik ben het helemaal met je eens, Andreas, en dat is ook dat is uniek. En ik denk dat we dat soms te weinig uitdragen in het buitenland. Ik denk waarin SWAP vooral uniek is, is één, dat het een samenvat. Het zijn meerdere verenigingen samen. Hè? Dus het is de Vereniging voor Medische Microbiologie, Infectieziekten, apothekers. En dat zijn professionals. En de professionals maken de regels. Ze maken de richtlijnen. En dat doen ze op een zeer zorgvuldige manier. SWAP-richtlijnen staan in Nederland hoog aangeschreven. Zijn duur, worden goed gemaakt met goede ondersteuning. En wat je dan krijgt, is dat je eigenlijk een goed kwaliteitsproduct hebt, wat iedereen al vanuit de content aanvaardbaar vindt. Wat ook heel sterk is, en dat is zeker niet overal zo, is dat wij ons dus ook bemoeien met bijvoorbeeld cardiologen die een richtlijn voor de endocarditis gaan schrijven. Of met orthopeden die iets willen zeggen over orthopedische infecties. En omdat wij zorgen dat wij daar ook bij zitten met experts op dat gebied, worden die richtlijnen beter, worden ze beter overal in de ziekenhuizen aanvaard. En ik denk de beste truc die SWAP heeft gedaan, los van het feit dat er dus heel veel vertrouwen is van professionals in zo'n vereniging die dan ook nog richtlijnen maakt, is dat er een nationaal antibioticum boekje bestaat. En het interessante van dat antibioticumboekje is niet dat het bestaat en dat je het kunt downloaden en dat het op je website staat, maar dat je het ook een klein beetje kunt veranderen. En dat is denk ik ook waar gedragsverandering in terechtkomt. Nederlanders zijn best bereid om hoge level evidence aan te nemen, maar ze willen er toch altijd net even een eigen draai aan geven. En als je ziet hoe dat SWAP-boekje wordt vertaald in lokale SWAP-richtlijnen, want dat gebeurt, hè, dat gebeurt op al die desktops van al die ziekenhuizen, dan wordt het een klein beetje aangepast, maar toch nog heel erg volgens de landelijke richtlijn. En daardoor hou je een enorm uniform voorschrijfgedrag. Dus je krijgt veel minder variatie in gedrag dan dat je ziet bijvoorbeeld in landen in Zuid-Europa. Dus we hebben echt een heel mooi systeem van richtlijnen, maar ook een mooi systeem van richtlijn implementatie in de ziekenhuizen. En dat maakt ons systeem zo sterk.
Nou, nog even terug op dat gedrag, want dat vind ik dan wel weer interessant. Je zegt, we hebben een mooi systeem, hè? Het is allemaal duidelijk omschreven, we hebben een mooi boekje, landelijk, regionaal. En toch, want dat meet je, doet niet iedereen het even goed en houden mensen zich niet aan die richtlijnen. Waarom is dat?
Ja, dat is, daar kan ik nou echt 3 uur over praten als je wil, Richel, maar ik zal het niet doen. He, maar ik denk dat, dat kan allerlei redenen hebben. He, en als je kijkt naar theoretische modellen van gedrag, zijn er een heel veel verschillende soorten domeinen die invloed kunnen hebben op gedrag. En wat wij bijvoorbeeld ook heel goed leren in onze cursus is, als je nou gedrag bestudeert van bepaalde groepen professionals die bijvoorbeeld op een bepaalde manier voorschrijven. Stel je voor, ik heb in mijn ziekenhuis een aantal chirurgen en die schrijven altijd 5 dagen postoperatieve prophylaxe voor Terwijl we eigenlijk weten vanuit de richtlijnen dat dat niet nodig is. Nou, dan moet je jezelf gaan afvragen, ja, maar waarom is dat nou zo? Dus je moet jezelf die why question stellen. En dan moet je je afvragen, wat is nou het gedrag dat je wil bekijken? Nou, dat gedrag, dat is het postoperatief voorschrijven. En waar komt dat nou vandaan? En dan kun je in allerlei domeinen je eens afvragen van, ja, wat is dat nou precies? En dat kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat deze personen de kennis gewoon niet hebben. Dat ze de richtlijn niet kennen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij jonge professionals. Mensen die net klaar zijn met de opleiding. Of mensen, assistenten die bij ons komen werken op de SCH. Ja, die kennen onze richtlijnen niet. Als kennis een probleem is, dan is educatie, onderwijs ongelooflijk efficiënt. Dan moet je gewoon zorgen dat je onderwijs geeft. Dat mensen dat weten. Maar als diezelfde professional een 55-jarige longarts is die al... Nou ja, 50 jaar in het ziekenhuis werkt, bij wijze van spreken. Ja, dan heeft dat onderwijs niet zoveel zin. Want die gaat echt niet veranderen omdat jij een onderwijslesje komt geven. Dan moet je een andere methode aanpakken om die attitude, om die verandering in te zetten. En dan moet je je echt afvragen, ja, waarom is dat dan zo? En dat heeft veel te maken met, oh, dat heb ik ooit geleerd, dat blijf ik altijd doen. Of, al mijn collega's doen het, dus ik ga het ook doen. Ik ben bang dat mijn patiënten... dat merken we vaak op de IC. Ik ben bang dat mijn patiënten toch schade oplopen als ik ze niet de breedste spectrum antibiotica geef, et cetera, et cetera. Dus zo heb je een heel spectrum eigenlijk aan, dat noemen we barrières, die ervoor kunnen zorgen dat er geen goed antibiotica gebruik is. En voor een team is het ongelooflijk belangrijk dat als jij in een ziekenhuis antibiotica beleid wil gaan veranderen, dat je je bewust bent daarvan. En dat je dat ook onderzoekt. Dat je niet zomaar zegt, ik ga nu onderwijs geven aan alle assistenten, maar dat je je afvraagt, waarom is dat? Waarom schrijven die chirurgen veel te lang antibiotica voor?
Nou, dat is hartstikke leuk, hè? Maar je zou antibiotica beleid in deze ook feilloos kunnen vervangen door infectiepreventiebeleid of andere dingen. Het is overal hetzelfde gedrag gezien, wat we in mijn opinie te weinig in de scholing van de medici hebben, maar toch een enorm belangrijke factor is over hoe we ons collega's tot de juiste gedrag kunnen krijgen, of het volgen van de regels. Maar wat we eigenlijk vergeten zijn in deze is, waarom hebben we het überhaupt nodig? En dat heet ja ook niet de World Antimicrobial Stewardship Awareness Dag, maar de World Antimicrobial Resistance Awareness Dag.
Ja, dat klopt. Kijk, uiteindelijk gaat het niet over stewardship. Het gaat over resistentie. En nou, ik moet jullie als microbioloog niet uitleggen. En ik ken mijn plaats hierin. Hè, dat resistentieontwikkeling, resistentieverspreiding, dat een mega probleem is. Hè. Dus ik kom voor mijn werk veel in Zuidoost-Azië. Ik kom wel eens op IC's in India. Ik schrik me rot. Daar zie je werkelijk de meest bijzondere taferelen van volstrekt ongevoelige bacteriën. Waar niemand meer weet hoe ze moeten gaan behandelen. En een zeer breed spectrum therapie continu gegeven wordt. En datzelfde zien wij natuurlijk langzamerhand ook wel bij ons gebeuren. In die zin dat wij nu ook Oekraïense soldaten krijgen. Dat wij daarbij zien dat er een enorme influx is ook van resistente micro-organismen. Dus ik laatst met een collega met een brandwondencentrum met extreem ongevoelige bacteriën in brandwondencentra bij Oekraïense soldaten. Ja, dit zijn allemaal, dit is iets wat langzaam naar ons toe komt en waarvan wij ons ontzettend veel zorgen maken. En een van de belangrijke pillars of een van de belangrijke pilaren of mogelijkheden om resistentie, ontwikkeling en verspreiding te verminderen, is door juist verstandig antibiotica te geven. En niet alleen dat, hè, want Andreas noemde net infectiepreventie, dat is een andere belangrijke pilaar daarvan, een belangrijke manier om resistentie te voorkomen. En de WHO geeft dat ook heel duidelijk aan. Die zegt van ja, dit zijn echt de belangrijke dingen. Er zijn drie hele belangrijke factoren. Goede diagnostiek doen, hele goede infectiepreventie doen en goede stewardship bedrijven. En natuurlijk surveillance heb je daarvoor nodig. Dat komt ook voort uit de diagnostiek. En dat alles samen, dat kan er hopelijk toe leiden dat we niet in een enorme red race terechtkomen zoals je ziet in bepaalde Zuid-Europese en Oost-Aziatische landen. Dus waarom doen we stewardship? Nou, met name daarvoor. En daarom is ook die World Antibiotic Awareness Dag en daarna Week in het leven geroepen om awareness te krijgen bij professionals, maar ook bij leken, zeg maar mensen van het gewone publiek, om te laten begrijpen van hé jongens, let eens op, dit is echt wel relevant. En om ook te laten zien hoe je dat zou kunnen bestrijden. En hoe we dat ook in Nederland buiten de deur zouden moeten kunnen houden.
Ja, dat is op zich wel interessant, want je zegt dus inderdaad, hè, de cijfers in Zuidoost-Azië, in Azië, maar ook bijvoorbeeld in Griekenland reizen de pan uit, en dat is al niet eens zo heel ver weg. Gaan we dat buiten de deur houden? Of nog erger, kun je het in die landen omdraaien? Kan het ook weer beter gaan?
Nou, ik denk, er zijn twee vragen. Eén, gaan we tegenhouden? Ja, uiteindelijk niet. Uiteindelijk, we hebben open grenzen. Uiteindelijk gaan wij ook steeds geleidelijker opschuiven. Maar wij zijn wel in staat gebleken over de afgelopen 20 jaar... hè, om onze resistentie van onze meest belangrijke micro-organismen toch binnen de perken te houden. Ik bedenk dat onze, als ik even naar de SWAP-netmap gegevens van vorig jaar kijk, dan hebben wij in zo E. coli's op de IC zitten we nog steeds 5 tot 7% ESBL, of 7% ESBL. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als 5, 6 jaar geleden. Hè? Dus het is niet dat het heel snel gaat, maar we weten ook dat het heel snel kan gaan, hè, als op het moment dat dit soort micro-organismen zich kunnen verspreiden. En dat zien we natuurlijk nu ook af en toe met outbreaks hier en daar. Ik denk ook dat het niet per se, ik denk ook wel dat het mogelijk is om dergelijke landen resistentie deels weer om te keren. Dat is denk ik, maar goed, ik ben nogmaals geen microbioloog, hè, maar dat is bijvoorbeeld voor MRSA in de UK best goed gelukt. Hè, en dat heeft denk ik niet zoveel met antibiotica te maken, beleid te maken, veel meer met infectiepreventie en een search and destroy policy, hè, waar wij natuurlijk ook in Nederland heel erg aan hangen. Ik denk het minder gebruik en het meer doelmatig gebruik van antibiotica gaat zeker dempen op de verspreiding, maar het zal toch een gecombineerde aanpak moeten zijn. Ik zie niet snel gebeuren dat wij nu heel snel in Griekenland teruggaan en in levels van ESBL. Je ziet het wel wat stabiliseren over de jaren heen, hè, maar uiteindelijk zie je dit toch geleidelijk aan toenemen. En daar zullen we dus ook meer aan moeten doen. Hè. We hebben het helemaal niet gehad over antibiotica ontwikkeling en nieuwe methodiek en dergelijke. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En dat speelt ook een rol hierin. En dat moeten we ook zeker blijven doen.
Ja, over doen gesproken. Dus daar komt nu die Awareness Week. En deze uitzending wordt ook een beetje tactisch zo gepland dat het net in die week is. Maar wat ga jij doen in die week? Of wat gaat het Radboud doen?
Nou, het Radboud heeft een informatieweek inderdaad over antibiotica. Daar komen bijvoorbeeld Rita Bos, die een van mijn promovendi is een verpleegkundige. En die heeft heel leuk onderzoek gedaan naar de rol van verpleegkundigen in het aanmoedigen van dokters om goed voor te schrijven. En in het helpen bij het doen van stewardship. Eigenlijk is dat heel interessant. We hebben ontzettend veel verpleegkundigen in ons ziekenhuis. Veel meer dan dokters. En die hebben eigenlijk best een mooie, heel erg rol die dicht bij de patiëntenzorg ligt. En die ook kunnen, die dokters bijvoorbeeld kunnen aansporen. Dus zeggen, joh, ga eens, deze patiënt kan toch wel naar orale therapie. Dan kan die ook naar huis. Hè? En dat zijn allemaal handelingen die bijdragen aan betere zorg. En ook aan betere patiëntenzorg ten eerste. Maar ook kunnen bijdragen aan stewardship doelen. En zij gaat nu een soort Rad van Fortuin sessies doen in het ziekenhuis. Waarbij verpleegkundigen en andere geïnteresseerden prijzen kunnen winnen door juist de vragen te beantwoorden over op het gebied van antibiotica. Dus dat is een soort awareness principe. Nou, ik denk als je in die week gaat rondkijken, dan doen iedereen, de WHO, de ECDC, inderdaad, ISAC, APUA, alle de SWAP hebben allemaal bijeenkomsten. Ik heb zelf helaas die week een dienstweek gekregen, dus ik ben niet overal bij, maar ik zal wel bij een aantal symposia aansluiten en een webinar ergens in het midden van die week. Met altijd natuurlijk het doel om die awareness op het gebied van antibiotica gebruik te vergroten voor iedereen.
Nou, dat is heel mooi, al die activiteiten. Maar ik hoor dus vooral richting dokters, richting verpleegkundigen. Maar kunnen we ook iets richting patiënten doen?
Ja, zeker. En ik denk dat dat een opdracht is die misschien niet direct bij Nou ja, goed, normaal bij professionals zoals wij worden gezocht. Maar dat is natuurlijk wel zo dat, dat VWS, het ministerie, dat RIVM daar een taak in heeft. Wij zijn in Nederland niet zo van de hele grote campagnes. Die zijn er het verleden wel geweest hoor. Maar het is zeker zo dat bewustwording daaromtrent bij patiënten ook heel zinvol is. Ik denk van de andere kant wel, zeker in ziekenhuizen, dat de rol die een patiënt heeft bij... Ja, het willen van een antibioticum of het zich daar eisend in opstellen, dat redelijk beperkt is. Dat hebben we ook wel echt onderzocht. Patiënten willen heel graag weten, hè, wat antibiotica zijn en wat de bijwerkingen zijn. In de huisartspraktijk is dat veel belangrijker. En ik denk daar zeker dat er nog veel meer aan voorlichting kan gebeuren. Een aantal interessante projecten die we recent hebben gedaan, dat is eigenlijk iets van de laatste jaren wat in stewardship heel... hot is geworden, dat is delabeling. Hè? Dus dat is eigenlijk het zorgen, het kijken of mensen eigenlijk wel allergisch zijn voor antibiotica. Want we weten dat de meeste antibiotica die we gebruiken zijn beta-lactams. En daar kun je allergisch aan zijn, maar die allergieën die worden vaak veel te makkelijk gelabeld. Hè? Dus patiënten krijgen heel makkelijk een label als ze maar een beetje buikklachten hebben, dan krijgen ze een penicilline-allergielabel. Nou, dat maakt het heel moeilijk dan om die patiënten te gaan behandelen. Zeker als die patiënten een lastig te behandelen infectie hebben, waarvoor ze eigenlijk zo'n beta-lactam nodig hebben. Nou, daarvoor zijn er een heel aantal strategieën ontwikkeld. En die worden ook door de regionale AMR-centra ondersteund. En we hebben onder andere een project lopen om dan betere voorlichting te geven aan patiënten over die delabeling. En om alle professionals, dus zowel huisartsen als apothekers als verpleegkundigen, meer te betrekken bij het delabelen van die onterecht toegekende allergieën.
Ja, zeker een belangrijke punt, denk ik ook. Even ter redding van VWS. In de pre-COVID-periode hadden ze natuurlijk grote publiekscampagnes over geen antibiotica bij griep. Die eigenlijk ook heel leuk gedaan waren. Maar het klopt, het lijkt nu post-COVID dat ook algemeen de aandacht voor... antimicrobiële resistentie, de sluimende, dus verzwijgzame pandemie, dat een beetje vergeten is.
Ja, dat klopt. En ik denk dat ik merk het ook heel erg. We hebben het nog niet echt over gehad, maar wij organiseren vanuit het Radboud, het heet Drive EMS, organiseren wij cursussen overal ter wereld in het opzetten van stewardship systemen in ziekenhuizen. En dat doen we onder andere in Oost-Afrika, maar ook in Indonesië en in Zuid-Amerika en de Caraïben. En wat ik heel erg sterk merk is dat het heel moeilijk is om onze landelijke regeringen, die ook relaties hebben met dit soort landen, om die mee te krijgen om dit soort dingen uit te dragen. Ik denk dat wij in Nederland echt een gidsland zijn als het gaat over antibiotica stewardship. En dat wij mensen ook heel veel kunnen leren. Het systemen kunnen aanleren hoe ze dat ook voor elkaar kunnen krijgen in juist die landen waar de resistentie zo'n groot probleem is. Maar ik merk dat de interesse een beetje weg is. En ik weet niet of dat te maken heeft met het feit wat we wereldwijd zien. Dat ook in de Verenigde Staten het idee van we moeten voorlichting geven over gezondheidszorg en we moeten de bühne op en we moeten mensen gaan ondersteunen in landen waar het niet zo breed is of waar geen resources zijn. Ja, dat neemt terug en ik merk dat bij alles, al onze subsidies drogen wat dat betreft ook een beetje op, omdat alle gezondheidszorgministeries van westerse landen er toch eerder voor kiezen nu om op zichzelf gericht te zijn en niet zozeer naar buiten. En ik denk dat een hele belangrijke rol die wij hebben als Nederland, dat denk ik echt, om die voorlichting ook gewoon ook naar buiten te brengen. Want wij gaan het probleem van resistentie niet oplossen in Nederland. Dus dat probleem zit primair niet bij ons. Ik denk dat wij echt best wel goed weten hoe we dit in de tang kunnen houden. Maar andere landen hebben daar wel degelijk baat bij als wij hun kunnen helpen om dat beter te organiseren te krijgen.
Maar denk je dan dat de politici denken van, nou weet je wat, het is een probleem van de rest, wij doen het goed, zoek het uit. Of hebben ze nou niet door dat het probleem ook van buiten komt, zeg maar. Hè? Want open, zoals je zelf eerder zei, open grenzen. Als in de rest van de wereld slecht gaat, nou probeer het maar eens buiten te houden. Waar zit het probleem? Waar zit de mismatch?
Een goede vraag. Ik wil er niet een te veel politiek praatje van maken natuurlijk. Maar kijk, uiteindelijk heeft het ook te maken met wat westerse high income countries bereid zijn om te besteden aan geld in ontwikkelingslanden. Ik heb het niet gehad over HIV-medicatie in Afrika of TB-preventieprogramma's in Oost-Azië. Kijk, als we daarmee stoppen, dat kan. Natuurlijk moeten landen ook hun eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Maar dat heeft wel een enorme knauw gekregen. En dat zie je eigenlijk wereldwijd wel op dit moment gebeuren. Dat landen gewoon kiezen voor zichzelf eerder dan voor een global health programma, om het zo maar te noemen. Ik vind het kortzichtig. Ik denk dat dit niet gaat werken. Ik denk dat we juist heel erg goed in staat zijn geweest, bijvoorbeeld bij HIV, maar ook in bepaalde TB-programma's om heel effectief dit soort programma's uit te voeren. Maar daar is wel gewoon steun voor nodig vanuit rijkere landen. Dus dat missen we wel een beetje momenteel. Dat is denk ik echt de politieke stroom die er nu is.
Ja, en daar willen we het echt niet over hebben. We hadden een beginning over een bepaalde man in Amerika. En daar wordt niemand vrolijk van. Niet eens die mensen die daar wonen, zou ik zeggen. Maar goed.
We gaan het niet over politiek hebben, maar duidelijk. Er moet dus meer onderwijs naar het buitenland toe komen. Welke initiatieven zijn daarvoor? Zijn daar initiatieven voor? Wat doe jij eraan? Je zegt dat je in flink wat buitenlanden zit. Helpt?
Ja, jij zegt buitenland moet er niet meer onderwijs komen voor de Nederlanders. Die inmiddels allemaal denken we zijn zo goed dat ze zo'n aard remmende voorsprong ontwikkeld hebben.
Ja, ik denk dat daar inderdaad een klein risico in zit, Andreas. Dat wij in Nederland ook wel vinden dat we hier heel goed in zijn. En dat we misschien een beetje af en toe ook. Kijk, als mij advies wordt gevraagd, of dat zal misschien hetzelfde bij jullie zijn, over een heel moeilijk te behandelen, zeer resistente pathogeen uit Oekraïne, dan krabben wij ook even op ons hoofd. Hè, van, dat zien we eigenlijk nooit. Dus weten we eigenlijk überhaupt wel hoe we dat moeten behandelen. Dus die kennis opdoen van wat er gebeurt in Indonesië. In India, wat er gebeurt in Griekenland en hoe je dan die beste behandeling kunt geven. Ja, dat is eigenlijk iets waar wij zeker van zouden kunnen leren. En ik denk, kijk, in Nederland zit antibiotica onderwijs heel erg vanaf heel vroeg al in de opleiding ingebed. Ook in de opleiding tot microbioloog, in de opleiding tot infectioloog. Dus ik denk dat we qua professionals wel goed zitten in Nederland, maar die postgraduate scholing, met name over moeilijk te behandelen infecties. Ja, daar hebben we natuurlijk ook af en toe onze nascholingen voor in Nederland. Zijn ook hartstikke goede nascholingen. Maar er zijn dus ook in Europa een heel aantal nascholingen vanuit bijvoorbeeld ESCMID. Hè, dus de Europese Vereniging voor Infectieziekten en Microbiologie. En een van de programma's waar ik nauw bij betrokken ben is het ESCMID AMS Certificate Program. Dat is eigenlijk een tweejarige postgraduate master. Hij lijkt heel erg op de UKIC master die Andreas wel kent, want daar is hij ook langdurig bij betrokken geweest. Waar we eigenlijk een groep van echt geïnteresseerde microbiologen, infectiologen, apothekers in een uitgebreid cursusprogramma onderwijzen in echt de tops van stewardship. En het grappige is dat eigenlijk heel veel mensen trekt. We hebben per jaar meer dan 500 inschrijvingen voor 40 plaatsen. En vooral uit landen waarbij die stewardship niet zo zit ingebakken in de opleiding. Bijvoorbeeld Denemarken, Portugal, Italië. Ja, daar zit dat niet zo in de vervolgopleidingen voor infectieziekte microbiologie. Maar we vinden dus maar weinig mensen uit Nederland. Af en toe krijgen we een keer iemand uit Nederland die meedoet. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want ik zou het erg leuk vinden om ook meer Nederlanders daarin in te ontvangen. Gedurende zo'n jaar doen ze een ontzettend veel aantal cursussen, maar ze doen dus ook, ze moeten een project doen in hun eigen ziekenhuis waarbij ze laten zien dat ze echt stewardship ook kunnen verbeteren, dat ze verbetertrajecten kunnen doen in hun ziekenhuis. Het is een interessante opleiding, denk ik, die zeker kan bijdragen voor mensen die echt zich willen fulltijds bezighouden met dit onderwerp. Is het echt een mooie opleiding. Ondertussen zit hij ook, hebben we hem uitgevoerd naar Latijns-Amerika, dus je kunt hem overal ter wereld nu aangaan, die opleiding.
Ja, maar met de top opleiders, zoals je zegt, eigenlijk alleen vanuit de Nederlandse, dacht ik. Of roleren al die sprekers?
Nee, dus we hebben de cursussen zitten overal in Europa. Hè? Dus we hebben, ja, nou ja, goed, ik denk wel echt de top stewardship mensen uit Italië, uit Spanje, et cetera, et cetera. De basiscursus zit in Nederland. Maar de andere cursussen die deel uitmaken van het hele masterprogramma, die zitten overal ter wereld. En daar zitten natuurlijk fantastische professionals op het gebied van stewardship overal ter wereld. Hè? En zeker niet alleen in Nederland.
Is die cursus interessant voor alleen mensen die in een academisch ziekenhuis werken? Of ook voor mensen die in een perifeer?
Nee, ik denk dat het juist heel erg interessant is voor mensen die denken dat ze een belangrijk deel van hun tijd gaan besteden aan stewardship. Dus wat we zien is dat, en dat is een beetje wisselend in Europa, wordt dat wisselend aangepakt. In sommige landen spelen microbiologen een belangrijke rol. In andere landen zijn het infectiologen of zelfs gewoon of apothekers. Maar de mensen die komen en die hier baat bij hebben, zijn mensen die net die specialisatie willen hebben, waardoor ze een stewardship-programma in een ziekenhuis kunnen opzetten. En dat kan natuurlijk ook echt prima in een perifere centrum. Sterker nog, in elk perifere centrum, ook in Nederland, is een stewardship-team. En als je dan iemand hebt die echt die kar wil trekken, dan is dit een goede cursus om bij aan te sluiten.
Ik zie bij Vissal al van, ik moet mij inschrijven. Dus één klant heb je al gewonnen. Maar ik ben ook bang, dat het was super interessant en ik kan iedereen alleen maar aanraden om naar een cursus te gaan en meer over dit onderwerp te ervaren. Maar ik ben bang, Wissel, dat we een beetje moeten afronden.
Ja, dat klopt. Maar dan wil ik toch wel één afrondende vraag stellen. Hoe zie jij de toekomst, Jeroen?
Ja, dat is een lastige vraag. Nou, ik zie de toekomst zeker niet heel donker in. Ik zie namelijk wel heel erg dat er een enorme boost is in stewardship en in infectiepreventie. Ik zie dat je hebt wereldwijd zo'n explosie van kennis op dit gebied. En ik denk dat steeds meer mensen inzien hoe belangrijk dit is. En dat steeds meer mensen ook zich bewuster worden van de problemen die er zijn. En natuurlijk, er is nog steeds heel veel misbruik overal. Maar ik zie ook in India, in China, in Zuidoost-Azië een enorme drive om het ook goed te doen. Hè? En er zijn ondertussen heel veel gremia die zich daarmee bezighouden. En ik denk echt wel dat we hier een momentum hebben gecreëerd. De kunst is, Andreas die refereerde al even aan, dit is een silent pandemic. Je ziet dit niet, dit is geen COVID. Dus je ziet, het is niet iets waar je onmiddellijk mee geconfronteerd wordt. Hè? Op het moment dat jij een keer een patiënt verliest op jouw afdeling, omdat die blijkt een zeer resistente verwekker te hebben en een sepsis en niet de juiste therapie is gegeven, dan schrik je je rot en dan ga je opeens denken, hey, dit kan niet meer, hier moeten we echt iets aan doen. En in een heel groot deel van de wereld is dat al zo. Daar heb ik het idee dat mensen samen kruipen om dat voor elkaar te krijgen. En ik heb daar wel hoop in dat kan helpen om het toch voor een belangrijk deel tegen te
gaan. Dat klinkt als een positieve afsluiter, Andreas.
Zou ik ook zeggen, ik heb hoop dat deze uitzending voldoende vaak geluisterd wordt. Wel is het definitief waard. En mijn dank aan Jeroen.
Dankjewel, ja. Bedankt voor de uitnodiging.
Dank Jeroen. Dank jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende met Mike.